Laten we in een moment van stil gebed deze dienst persoonlijk aan de Heer opdragen. En de Heere zal koning worden over de gehele aarde. Te dien dagen zal de Heere de enige zijn en zijn naam de enige. En in zijn naam, de naam van hem die de hemel en de aarde gemaakt heeft, het werk van zijn handen niet laat varen, zijn we vanavond ook samengekomen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. Amen. We zullen ook samen de twee volgende coupletten van dit lied zingen. 398. Vanavond in de serie avonden over het Koninkrijk der Hemelen. Het moment dat Christus op aarde gaat regeren, dat is vandaag nog niet zo. Deze aarde behoort God wel toe, maar we zien om ons heen, dat zien we aan de conferentie, de klimaatconferentie in Kopenhagen, dat zien we aan alle terrorisme, aan verpleeghuizen die nog vol zitten, gevangenissen die overvol zitten, dat God nog niet regeert hier op deze aarde. Maar er komt een moment dat de Heer Jezus wel regeert op aarde. En we hebben de vorige keer erover nagedacht welke rol speelt de kerk, de gemeente daarin. En vanavond gaan we erover met elkaar over nadenken welke taak, welke rol speelt het verbondsvolk Israël in het feit dat eens Jezus de koning hier op aarde zal zijn. Dus allemaal heel hartelijk welkom, fijn dat u hier naartoe gekomen bent. En voordat we het woord van God gaan openen, gaan we samen eerst deze dienst aan de Heere opdragen. Dan zingen we nog een prachtig lied en dan ga ik u voorlezen uit het woord van God. Zullen we samen deze dienst aan de Heere opdragen? Vader in de hemel, we willen u hartelijk danken dat we ook in het lied wat we zojuist gezongen hebben uit mogen spreken dat we verlangen naar de komst van de Heer Jezus. Tenminste, zo hoort het als christenen ook te zijn. Nu weten we dat het heel goed kan zijn dat we hier als christenen zitten die zeggen, nou, het mag van mij nog wel een poosje duren. Ik heb nog zoveel andere plannen, het hoeft nog niet. Heer, maar tegelijkertijd, als we kijken naar alles wat er om ons heen gebeurt, dan weten we dat uw komst zeker nabij is. Heer, er zijn zoveel tekenen die tekenend zijn voor uw spoedige komst. En of we het nu willen of niet, of het ons nu uitkomt of niet uitkomt, Heer Jezus, u komt spoedig. En we hebben daar vanavond vanmorgen over nagedacht, dat het zal zijn als in de dagen van Noach. Dan zal de deur gesloten worden en iedereen die dan buiten is, zal voor eeuwig buiten staan. Maar Heer, wat is het geweldig dat we mogen weten dat uw deur, uw genadedeur, nog open staat, wijd open. En dat we vanavond nog mogen vluchten naar binnen in die veilige ark die nu in gereedheid gebracht wordt. Heer, laat het zo zijn dat we vanavond uw stem mogen horen. Dat we vanavond onze harten mogen openen voor de werking van uw Heilige Geest. En als hier vanavond mensen zijn die nog niet die persoonlijke beslissing genomen hebben om naar binnen te gaan, om door de Heer Jezus die gezegd heeft, ik ben de deur, wie door mij binnenkomt zal gered worden, om door de Heer Jezus naar binnen te gaan, laat het dan zo zijn dat ze dat vanavond mogen doen. Heer, we willen u bidden voor uw verbondsvolk Israël. Uw verbondsvolk Israël dat door zoveel volkeren gehaat wordt. Heer, we hebben de toespraak van Ahmadinejad gehoord voor de VN. We hebben gezien, Heer, dat er zo'n enorme haat is naar het Jodendom. En de Tweede Wereldoorlog ligt alweer heel wat jaren achter ons, maar het lijkt erop dat de wereld hier niets van geleerd heeft. Heer, u zegt zelf, wie mijn volk aanraakt, raakt mijn oogappel aan. En daarom willen we heel in het bijzonder bidden voor uw volk Israël. Uw volk Israël dat van alle kanten in het nauw gesloten wordt, ook door Nederlandse politici. Heer, we willen u bidden voor deze Nederlandse politici die zo antisemitisch zijn. Heer, we willen u bidden voor een omkeer. We willen u bidden voor berouw, voor inkeer. En we danken u, Heer, voor de vrede van Jeruzalem, waar wij deel van uit mogen maken, de vrede die in het evangelie naar ons toegekomen is, maar ook die vrede die straks over de hele wereld zal regeren. Want u, Heer Jezus, zult als koning der koningen komen, als koning van uw volk Israël. Heer, wat een geweldig moment zal dat zijn als u daar komt. Heer, we kijken ernaar uit en willen daar vanavond met elkaar over nadenken. Wilt u met hen zijn die er vanavond niet bij kunnen zijn? Heer, wilt u hen vertroosten, wilt u hen bemoedigen? Wilt u hen aanmoedigen om trouw te zijn, om juist ook de diensten te bezoeken in de gemeente? Heer, wilt u hen bewaren voor verkilling? Heer, zoals de gemeente van Laodicea lauw geworden is. Heer, wilt u ons maar heel dicht bij u houden en zo vanavond uw aanwezigheid in de samenkomst laten ervaren. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Laten we samen een lied zingen wat met Israël te maken heeft. Ik denk dat we het allemaal wel kennen. Als God zijn stem doet horen, juist met name voor dat volk van Israël, dan zien we zijn luister en macht. Kom naar de heilige berg van God. Zing dit feestlied in de nacht. Hij is de machtige van Israël. Nou, laten we het proberen om blijmoedig op zijn Israëli's te zingen. En, want Israëliërs, die kunnen, Joden, die kunnen heel enthousiast zingen. En ook bewegen. Nou, dat hoeven wij vanavond niet te doen. Maar laten we het heel enthousiast zingen, dit prachtige Joodse lied. Thank you. Nou, dat is weer typisch anders dan zo'n psalm of een gezang, wat we ook wel in de kerk zingen. De Joden die doen dat vaak op een heel andere manier. Het is ook goed om zo vanavond stil te staan. Hoe gaat God nou om met zijn volk Israël? En hoe gaan wij om met dat volk Israël? En daar willen we vanavond met elkaar over lezen. En in de Bijbel willen we lezen Ezechiël hoofdstuk 36. Ezechiël hoofdstuk 36, vanaf vers 22 tot en met 36. Ezechiël 36, vanaf vers 22. Daarom zeg tot het huis Israëls: zo zegt de Heere Heere, niet om uwentwil doe ik het, o huis Israëls, maar om mijn heilige naam, die gij ontheiligd hebt onder de volken, in wiens gebied gij gekomen zijt. Ik zal mijn grote naam, die onder de volken ontheiligd is, die gij te midden van hen ontheiligd hebt, heiligen. En de volken zullen weten dat ik de Heere ben, luidt het woord van de Heere Heere, wanneer ik mij voor hun ogen aan u, de heilige, zal betonen. Ik zal u weghalen uit de volken en u bijeen vergaderen uit alle landen, en ik zal u brengen naar uw eigen land. Ik zal rein water over u sprengen en ge zult rein worden van al uw onreinheden, en van al uw afgoden zal ik u reinigen. Een nieuw hart zal ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste. Het hart van steen zal ik uit uw lichaam verwijderen en ik zal in u een hart van vlees geven. Mijn geest zal ik in uw binnenste geven en maken dat gij naar mijn inzettingen wandelt en naarstig mijn verordeningen onderhoudt. Gij zult wonen in het land dat ik uw vaderen gegeven heb. En gij zult mij tot een volk zijn en ik zal u tot een God zijn. Ik zal u van al uw onreinheden verlossen. Ik zal het koren roepen en het vermeerderen en geen hongersnood over u brengen. Ja, ik zal de vrucht van het geboomte en de opbrengst van het veld vermeerderen, opdat gij niet meer de smaad van hongersnood te dragen krijgt onder de volken. Dan zult gij terugdenken aan uw boze wandel en aan uw handelswijze die niet goed was. En gij zult van uzelf walgen om uw ongerechtigheden en uw gruwelen. Niet om uwentwil doe ik het, luidt het woord van de Heere Heere, weet dat wel. Schaam u en wordt schaamrood over uw wandel, huis Israëls. Zo spreekt de Heere Heere: wanneer ik u reinig van al uw ongerechtigheden, zal ik de steden weer bevolken en zullen de puinhopen herbouwd worden. Het verwoeste land zal weer worden bewerkt, in plaats van een woestenij te zijn voor het oog van iedere voorbijganger. En men zal zeggen: dit land dat verwoest was, is geworden als de Hof van Eden. De steden die verwoest en vernield in puin lagen, zijn weer versterkt en bewoond. Dan zullen de volken die om u heen overgebleven zijn weten dat ik de Heere herbouwd heb wat vernield was en beplant heb wat verwoest was. Ik, de Heere, heb het gesproken en ik zal het doen. Tot zover deze woorden uit Ezechiël 36. Voordat we hier met elkaar over na gaan denken, gaan we met elkaar nog een lied zingen. Lied 784 uit Johannes de Heer. En wel het eerste, het vierde en het vijfde couplet. 1, 4 en 5 uit Johannes de Heer. En terwijl we dat zingen en ook naar het voorspel gaan luisteren, zal er gecollecteerd worden voor het werk wat we mogen doen in de gemeente. 784 uit Johannes de Heer, en dat zal er gecollecteerd worden voor het werk in de gemeente. Kent u de geschiedenis van Israël een klein beetje? Of kent u Israël alleen als, nou ja, goed, het is het volk van God. En daarmee heb ik dan zo'n beetje wel gezegd wat ik ervan weet. Nou, laat ik hiermee beginnen dat deze Bijbel bestaat uit twee delen. Het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Weet u dat bijna het hele Oude Testament over de geschiedenis van Israël gaat? Dit is een boek dat gaat over de geschiedenis van Israël. Tenminste, vanaf de roeping van Abraham. En dan hebben we het over Genesis 12. Nou, dat is helemaal in het begin van de Bijbel. Nee, dit hele Oude Testament gaat over Israël. Grootste deel van de Bijbel. En dat Nieuwe Testament, weet u door wie dat Nieuwe Testament geschreven is? Door mensen uit Israël. Door Joden. Daarom verbaast het me zo dat er heel veel christenen zijn die absoluut geen weet hebben van Gods plan met Israël. Welke rol speelt Israël in de hele geschiedenis van de Bijbel, maar ook in de hele geschiedenis van de wereld? Want God heeft deze wereld gemaakt. En God heeft met deze wereld ook een prachtig plan. Eens zal op deze wereld de Heer regeren. Als de koning der koningen, als de Heer der heren. Zijn koningschap zal hier op aarde aanwezig zijn. En we hebben de vorige keer gezien dat dat koningschap van de Heer Jezus hier op aarde niet langzaam ontstaat door de gigantische groei van de kerk. Wat de kerk heel vaak gedacht heeft. Dat de kerk eens de hele wereld zal volmaken en dat dan Jezus zal regeren, helemaal niet. De kerk of de Bijbel leert ons dat eerst de kerk van deze wereld weggenomen zal worden en dat dan pas God de draad weer op zal pakken om zijn heerschappij hier op aarde te vestigen. Zeker niet door de kerk. Maar hoe dan wel? Nou, u weet dat via Abraham, Isaac en Jacob, die 12 zonen had, waarvan er één verkocht werd naar Egypte, dat uiteindelijk het hele volk van Israël in Egypte terechtgekomen is. Omdat de broers van Jozef brood gingen halen in Egypte. U kent de geschiedenis hopelijk wel. Nou, toen is dat volk, toen Jacob met 70 man naar Egypte trok, is dat volk in 400 jaar onder slavernij in Egypte uitgegroeid tot een volk van meer dan 1 miljoen mensen. Daar ligt de bron van het volk Israël in Egypte. En toen heeft God dat volk Israël als volk uit Egypte verlost met een heel speciaal doel. En dat doel had hij ook al aan Abraham gezegd. Abraham, ik ga jou tot een volk stellen. En dat volk van jou ga ik op een hele bijzondere manier in deze wereld gebruiken. Tussen alle andere volkeren. En als God, laten we dat eventjes vooruitstellen, als God een volk uitkiest, dan betekent dat niet dat God daarmee alle andere volkeren verwerpt en op de tweede plek zet. Nee, als God Israël uitkiest, dan kiest hij Israël uit niet om andere volken te verwerpen. Maar dan kiest hij Israël uit omdat God door Israël heen alle volkeren wil redden. En dat heeft te maken met uitverkiezing. Uitverkiezing heeft in de Bijbel nooit te maken met het verwerpen van anderen. Maar altijd uitverkoren om een bepaalde taak te kunnen doen. Nou, en die uitverkiezing en die taak, die kunnen we zo mooi vinden. En het is vanavond even wat met mij mee bladeren in de Bijbel. Ik hoop dat u dat wilt doen. Want dan kunt u het zelf lezen. Dan kunt u zelf zien hoe het in de Bijbel staat. Als God dan Israël uit Egypte geleid heeft. Door de Rode Zee. Naar de berg Horeb. Waar ze de wet ontvingen in de woestijn Sinaï. Dan zegt God op een gegeven moment vanaf de berg tegen, nou, ik ben nou jullie God. Ik ben jullie God. Mag ik me even voorstellen? En dan zegt de Heere God in hoofdstuk 19 van Exodus, En u weet waarschijnlijk wel wat de naam Exodus betekent. Exodus, uittocht. Uittocht uit Egypte. Dan staat er in Exodus 19 vers 5 en 6... Exodus 19, vers 5 en 6. Nu dan, en dan spreekt God tegen het Joodse volk, tegen het volk van Israël, nu dan, indien gij aandachtig naar mij luistert en mijn verbond bewaart, dan zult gij uit alle volken mij ten eigendom zijn. Want de ganse aarde behoort mij. En gij zult mij een koninkrijk van priesters zijn en een heilig volk. En dit zijn de woorden die gij tot de Israëlieten spreken zult. Drie dingen die hier naar voren komen. In eerste plaats, uit alle volkeren heb ik jullie als volk uitgekozen. Jullie zijn mijn volk, een volk mij ten eigendom, het Messiaanse volk Israël. Ten tweede, zegt de Heere God, de hele aarde behoort mij. Dat betekent nog niet dat hij op aarde regeert. Er is een onrechtmatige bezitter die bezit genomen heeft van deze aarde. En dat zien we in Lucas 4, als de Heer Jezus verzocht wordt in de woestijn. Dan biedt Satan al de koninkrijken van de wereld Jezus aan. En dan zegt ze zijn mij overgegeven en ik geef ze aan wie ik wil. En weet u... Dan vraagt Satan aan Jezus of Jezus voor Satan wil knielen. Want dan kan Jezus al de heerschappij van alle koninkrijken krijgen. Natuurlijk doet Jezus dat niet. Maar heel binnenkort, en wij kennen deze persoon als de antichrist, die zal wel zijn knieën buigen voor Satan. En die zal wel alle macht van deze wereld naar zich toe trekken. En de macht van de heerschappij van deze wereld ontvangen. Maar goed, dan lopen we een heel eind vooruit. De Heere God zegt, deze aarde is van mij. Behoort mij toe. En ik ga jullie als volk gebruiken, als volk Israël, om deze aarde weer terug te krijgen, zodat de Heere God gaat regeren. Want, zegt hij, jullie zijn, en dat is het derde wat hier staat, jullie zijn mijn koninkrijk. Ik ben de koning en jullie zijn mijn koninkrijk. Israël vormde als het ware een enclave midden in een wereld die in het bezit genomen was van de duivel. En God zei, nou heb ik een volk, een begin, een volk te midden op deze wereld. En vanuit dat volk zal ik mijn koninkrijk op deze wereld oprichten. En dan zegt hij, jullie zijn niet alleen een koninklijk volk, jullie zijn niet alleen mijn koninkrijk, maar jullie zijn ook mijn priesters. En een priester offert. En een priester maakt de naam van God bekend. Geeft ook onderwijs. Weet u, het feit dat wij christenen zijn. Het feit dat wij de Bijbel kennen. Dat komt allemaal vanuit Jeruzalem hoor. Inderdaad is Israël een priesterlijk volk geweest. Het evangelie, het woord van God is vanuit Jeruzalem naar ons toegekomen. Maar dat niet alleen. Ik heb u verteld, zij zijn ook een priesterlijk volk om offers te brengen. Weet u dat met name door het Joodse volk het grootste offer aller tijden ooit gebracht werd? En daar heeft God het volk van Israël voor gebruikt. God heeft het volk Israël ervoor gebruikt om het lam van God te laten sterven aan het kruis op Golgotha. Als er geen volk van Israël geweest was, dan was het ook niet gebeurd. Ondoorgrondelijk voor ons heeft God dat zo in het woord van God ook opgetekend. Dat dat moest gebeuren. Jezus moest aan het kruis sterven. En daar heeft het volk van Israël een uitermate belangrijke rol in gespeeld. Een koninkrijk van priesters. Nou, en die roeping... Misschien is het, dan gaan we even kriskras door de Bijbel heen. Dan gaan we even naar Romeinen 11. In Romeinen 11, daar staat, waarmee God dat volk geroepen heeft. Jullie zijn uit alle volkeren mijn eigendom. Jullie zijn mijn koninkrijk. En ik roep jullie, ik heb jullie nodig ik heb jullie uitverkoren om mijn koninkrijk hier op aarde te vestigen. En dan zegt Paulus in Romeinen 11, en straks komen we nog een keertje bij Romeinen 11. Daar staat in vers 28, en ik heb u net verteld dat juist door het Joodse volk de Heer Jezus aan het kruis gehangen werd. Maar daarin is het Joodse volk een priesterlijk volk, daarin brengen zij dat offer. En dan staat er in vers 28, waar Paulus zegt, het Joodse volk, zij zijn naar het evangelie vijanden om uwentwil. Want ze hebben de Messias verworpen, ze hebben het evangelie verworpen, ze hebben Jezus verworpen. Ze zijn vijanden van het evangelie. Maar dan staat er, maar na de verkiezing zijn ze geliefden om Abraham, Isaac en Jacob. God heeft een verbond. Je hoort heel vaak in de kerken het verbond met Abraham, bevestigt hij van kind tot kind. Maar het gaat om het verbond met Abraham, Isaac en Jacob. En hij heeft een verbond met de vader gesloten. En dan staat er in vers 29, want de genadegave en de roeping van God zijn onberouwelijk. Dat betekent, toen God dat Joodse volk uitkoos, is er nooit een moment geweest dat God gezegd heeft en zich op zijn achterhoofd gekrapt heeft en gezegd heeft, ik heb het verkeerde volk uitgekozen. Ik heb een foutje gemaakt. Nee, God komt daar nooit op terug. God heeft Israël uitgekozen en achter die keuze staat God vandaag nog steeds voor 100%. Die keuze is onberouwelijk. Goed, Israël vormde eigenlijk een theocratie. En een theocratie, theos is God, een theocratie betekent God is koning over het volk van Israël. God had het voor het zeggen en God sprak tot het volk door Mozes, door Jozua, door Richters. Tot het moment, en dan zien we heel duidelijk een moment komen in Samuel. In 1 Samuel, als dan het volk van Israël uiteindelijk in het land Kanaan gekomen is. Er zijn een heleboel richters die over Israël regeren, namens God. En dan komt Samuel, en dan wordt Samuel oud. En dan gebeurt er iets wat onomkeerbaar is in Israël. Want dan staat er in 1 Samuel 8 en dan vers 5, dan komt het Joodse volk naar Samuel toe en dan zegt het Joodse volk tegen Samuel, je bent oud geworden. We hebben een nieuwe koning nodig, we hebben vernieuwing nodig en niet zomaar een profeet. Wij willen net zoals alle volkeren om ons heen een koning hebben. Lees u het maar in vers 5 van 1 Samuel 8, het middenste stukje. Daar staat, zie, gij zijt oud geworden en uw zonen wandelen niet in uw wegen. Stel nu een koning over ons aan om ons te richten, als bij alle andere volkeren. Toen zij zeiden, geef ons een koning om ons te richten, mishaagde dat aan Samuel. En hij bad tot de Heere. En de Heere zei tot Samuel, luister naar het volk in alles wat zij tot u zeggen. En dan komt het, want niet u hebben zij verworpen, maar mij hebben zij verworpen dat ik geen koning over hen zou zijn. Dit is een van de zwartste bladzijden in het leven van het Joodse volk. Waarin het volk van Israël ervoor kiest om een koning aan te stellen, een menselijke koning, en God als koning te verwerpen. We willen zo zijn als alle volkeren om ons heen. We weten wat er gebeurd is. Toen is koning Saul aangesteld. En Saul heeft 40 jaar over Israël geregeerd. Het ging niet beter. Zeker niet. Toen is koning David gekomen. Heeft ook 40 jaar ongeveer over Israël geregeerd. En toen is koning Salomo gekomen. En die heeft ook 40 jaar zo ongeveer over Israël geregeerd. Maar in de tijd van David en Salomo heeft God een geweldige belofte gegeven. Oké, goed, jullie hebben mij als koning verworpen, maar ik beloof jullie dat er uit David, uit Salomo, iemand zal komen die voor eeuwig zal zitten op de troon van David. Uit dat koningschap van David zal de uiteindelijke koning komen, uit de lijn van Israël. Zullen we het even lezen in 2 Samuel 7? Daar staat het. In 2 Samuel 7. 2 Samuel 7 vers 12 tot en met 13 en vers 16. Dan zegt de Heer tegen David: wanneer uw dagen vervuld zijn en gij bij uw vaders te rusten zijt gegaan, dan zal ik uw nakomeling, uw eigen zoon, naar u doen optreden. Dat is Salomo. En ik zal zijn koningschap bevestigen. Nou, dat is gebeurd. Dat koningschap werd zo bevestigd dat hij zijn rijk uitstrekte tot in het huidige Irak, aan de Eufraat en de Tigris. Die zal in mijn naam een huis bouwen, de tempel in Jeruzalem. En ik zal zijn koninklijke troon, mensen, zet hier alsjeblieft een dikke streep onder. Wat staat hier? Ik zal zijn koninklijke troon, en dan gaat het over de troon van David, voor immer bevestigen. David, de koning die de overwinning behaalt, en Salomo, de grote vredevorst. Prachtig mooi beeld van de Heer Jezus. En dan staat er in vers 16, uw huis en uw koningschap zullen voor immer bestendig zijn voor uw aangezicht. Uw troon zal vaststaan voor altijd. Mensen, dat is niet zomaar iets. Dit zijn Gods beloften aan het volk van Israël, aan David, aan Salomo. Hier belooft de Heere God een koning voor Israël. Nou, we weten, er is daarna nog heel veel gebeurd. Wilt u eens weten wat er met Israël gebeurd is? Na Salomo zijn er nog een reeks andere koningen geweest. Koningen die God dienden, maar nog veel meer koningen die God verlieten. En uiteindelijk kon God het volk van Israël niet meer aanzien. En gebeurt het volgende. Na heel wat jaren later, en dan is het inmiddels, David regeerde zo ongeveer 1000 voor Christus, is het 587 jaar voor Christus geworden. En dan gebeurt het volgende. U kunt het lezen in het laatste hoofdstuk van 2 Kronieken. 2 Kronieken 36. Wat gebeurt daar met Israël? 2 Kronieken 36 vers 17. In 2 Kronieken 36, vers 17, daar lezen we. Er kwam een andere koning. Niet koning Jezus, maar koning Nebukadnezar. En er staat in vers 17 van 2 Kronieken 36, hij deed de koning der Chaldeeën. Tegenwoordig zou je kunnen zeggen de koning van Irak of de president van Irak. Tegen hen optrekken. Deze doden hun jongelingen met het zwaard in het heiligdom. En hij spaarde jongeling nog maagd, oude nog grijzaard. Alles gaf hij in zijn macht. Al het gerei van het huis van God, het groot en het kleine, de schatten van het huis des Heren en de schatten van de koning en van zijn vorsten, alles bracht hij naar Babel. En dan, wat staat er dan? Zij verbranden het huis Gods, die prachtige tempel van Salomo, en braken de muren van Jeruzalem af. Al zijn paleizen verbrandden zij met vuur en alle kostbaarheden vernietigden zij. Wat een zwarte dag. Geef ons een koning. Nou, ze hebben het geweten. Ze werden overwonnen door een andere koning, koning Nebukadnezar. Jeruzalem werd verwoest. Jeruzalem, de Joden, het volk van Israël werd in ballingschap weggevoerd en er bleef hoegenaamd helemaal niets meer van het volk van Israël over. We dachten nou, het is voorbij. Nou, we weten dat er een moment geweest is dat God gezegd heeft, nee, er komt een moment dat jullie weer terug mogen naar jullie eigen land. Na 70 jaar onder Ezra, Nehemia, hebben ze Jeruzalem weer hersteld. Herodes heeft de tempel opgebouwd, weer op dezelfde plek. En toen kwam Jezus. En Jezus vertelde, en dan gaan we naar het Nieuwe Testament, dat er weer een moment zou komen. U weet waarschijnlijk wel dat Jeruzalem minstens 26 keer verwoest geweest is. Maar het wonder van Jeruzalem is dat Jeruzalem niet daarnaast, maar elke keer weer precies op dezelfde plek opgebouwd is. Ze hebben pas weer hele wonderlijke graven gevonden. En elke keer ontdekken ze weer nieuwe lagen, nieuwe tijden daar in Jeruzalem en rondom Jeruzalem. In Lucas 21, daar komt een hele belangrijke term naar voren, die ik graag aan u uit wil leggen. Er staat in vers 20, laten we bij vers 20 beginnen in Lucas 21. Nadat Jeruzalem er weer 400 jaar geweest is, herbouwd is, de heer Jezus daar ook rondgelopen heeft, maar wie regeerde er in die tijd dat Jezus daar in Jeruzalem woonde? De Romeinen. Nou, wat staat er in vers 20? Zodra gij nu Jeruzalem door legere kampen omsingeld ziet, weet dan dat zijn verwoesting nabij is. Weer een keer Jeruzalem verwoest. Laten die in Judea zijn vluchten naar de bergen, en die binnen de stad zijn de wijk nemen, en die op het land zijn en niet binnengaan, want dit zijn de dagen van vergelding waarin alles wat geschreven is in vervulling gaat. Wee de zwanger en zogen in die dagen, want er zal een grote nood zijn over het land en toorn over dit volk. En ze zullen vallen door de scherp des zwaards en als gevangenen weggevoerd worden onder alle heidenen. Dus daar ging het niet alleen meer naar Babel, maar hier ging het wereldwijd. En daar staat, en Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden, en daar komt een hele belangrijke term, totdat de tijden der heidenen zullen vervuld zijn. Waar het om gaat, dat is deze vraag, wat bedoelt de heer Jezus nou met de tijden der heidenen? Wanneer zijn de tijden der heidenen begonnen? En wanneer zijn de tijden der heidenen voorbij? En wat betekent überhaupt de tijden der heidenen? Nou, heel eenvoudig. De tijden der heidenen zijn begonnen toen Nebukadnezar daar Jeruzalem verwoest had. Vanaf dat moment hebben over Jeruzalem geregeerd de Babyloniërs, de Meden, de Perzen, de Grieken, de Romeinen, de Byzantijnen, kruisvaders, de Turken, het ene volk na het andere volk, ze hebben allemaal over Jeruzalem geregeerd. En al die tijd is er geen Joodse koning meer op de troon van Jeruzalem geweest. Dat zijn de tijden der heidenen. De tijden der heidenen zijn die tijden dat de Joden het niet voor het zeggen hebben in Jeruzalem. Nou is er toch wel iets heel opmerkelijks gebeurd. In 1967, in de Zesdaagse Oorlog, toen Israël in het nauw gedreven werd, door Egypte vanuit het zuiden, door Jordanië vanuit het oosten, door Syrië vanuit het noorden, een grote internationale druk, zoals nu ook op Israël, rusten, heeft Israël van zich afgeslagen. En heeft Israël in 3 dagen tijd zo'n enorm gebied veroverd. En stonden de parachutisten op een wonderlijke manier ineens op het tempelplein. Was niet eens zo gepland. Heel toevallig, echt waar, als een toeval, dat was niet een planning van het Israëlische leger, stonden de parachutisten op het tempelplein en ze hebben heel Jeruzalem ingenomen. En dat is de eerste keer weer dat Jeruzalem weer in handen kwam van het Joodse volk. Jeruzalem zal vertrapt worden door de heiden. Na duizenden jaren, na bijna 2400 jaar, kreeg Israël weer gezag over Jeruzalem. Dat kun je als christen niet zomaar langs je heen laten gaan. Dat kan niet. Daar moet je als christen je ogen voor open houden, want de Heer Jezus zegt, Jeruzalem zal vertrapt worden door de heidenen, totdat. En de kans is heel groot, en daar hoeft u helemaal niet moeilijk over te doen, dat deze gebeurtenis in de Zesdaagse Oorlog een teken aan de wand is, dat totdat heel dichtbij gekomen is. De Bijbel geeft ons door de hele Oude Testament heel veel beloften over dat verbond wat God met David en Salomo gesloten heeft over de troon van David. Laten we twee van die beloften uit het Oude Testament nog even lezen. In Jesaja 9, dat is een vers wat heel veel met kerst gelezen wordt. Daar wordt het Messiaanse Rijk, het Koninkrijk van God, aangekondigd hier op deze wereld. En dan staat er in vers 5 van Jesaja 9. In Jesaja 9 vers 5 daar staat, want een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. En de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt hem wonderbare raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. Groot zal de heerschappij zijn. Hoe groot? Wereldwijd. En dan staat er, en eindeloos de vrede, het vrederijk. Er zal geen eind meer aan komen. En dan komen er vijf hele belangrijke woorden. Waar? Op de troon van David. En waar staat deze troon? De troon van David heeft nooit ergens anders gestaan dan in Jeruzalem. Er zal in Jeruzalem een troon zijn, de troon van David. En ik heb u wel eens meer verteld, de Rooms-Katholieke Kerk die zegt, de troon van David staat in Rome. Er zijn heel veel evangelische gemeenten die zeggen, de troon van David, Gods troon is hier waar wij Gods troon bouwen. Op de lofzegging van Israël. Maar Gods troon, de troon van David, staat nergens anders dan in Jeruzalem. Op de troon van David en over zijn koninkrijk, doordat hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. Het feit dat hij zijn koninkrijk gaat stichten op de troon van David is heel dichtbij. Een aantal boekjes verder in het boekje Micha, ook een heel bekend vers wat vaak met kerst gelezen wordt. Micha is wat moeilijker te zoeken tussen al die kleine profeten, maar het staat een beetje in het midden. Jona, Micha, Nahum, Habakkuk heb je dan. Micha hoofdstuk 5 vers 1, daar staat... Micha, hoofdstuk 5, vers 1, daar lezen we. En gij Bethlehem Ephrata, weet u trouwens dat in Bethlehem Ephrata ook David geboren is, koning David, dat daar ook later de zoon van David geboren werd. En gij Bethlehem Ephrata, al zijt gij klein onder de geslachten van Juda, uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn over de kerk. Ik heb het wel eens verteld, staat er ergens in de Bijbel dat Jezus de koning van de kerk is? Nee, hier staat die een heerser, een koning zal zijn over Israël. en wiens oorsprong is van ouds van de dagen der eeuwigheid. Een sprong van Micha 500 jaar later als Jezus geboren wordt. Kijkt u maar in Lucas 1, daar komt de engel Gabriel. De engel Gabriel die tegen Maria zegt: Lucas 1, vers 31. Lucas 1, vers 31, daar staat. Dan zegt Gabriel tegen Maria: en zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren. En gij zult hem de naam Jezus geven. En deze zal groot zijn en zoon des Allerhoogsten genoemd worden. En de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En dan staat er nog iets achter. En hij zal als koning, waarover? Over het huis van Jacob heersen. Daar wordt niet de kerk mee bedoeld, maar daar wordt heel eenvoudig het aardse volk Israël mee bedoeld. Dat zal gaan gebeuren. Maar wanneer? Zou dat toen al gaan gebeuren, toen Jezus hier op aarde kwam? Toen Jezus het koninkrijk begon te verkondigen? Toen hij zei: het koninkrijk is nabij gekomen. Kom tot bekering. Johannes die zei het ook. Maar wat heeft het volk van Israël gedaan? Net zoals in de tijd van Samuel hebben ze gezegd: hij koning over ons, dat niet. Laten we even in Johannes 19 kijken. In Johannes 19, daar staat dat Pilatus dit Jezus laat zien. Johannes 19, vers 14. Johannes 19, vers 14. Daar zegt Pilatus aan het einde tegen het Joodse volk: zie uw koning. Het is wat, hè, dat de Jezus daar staat voor zijn Joodse, voor zijn eigen volk. Zie uw koning. En dan staat er: zij dan schreeuwden: weg met hem. Weg met hem, kruisig hem. Pilatus zei tot hen: moet ik uw koning kruisigen? De overpriesters antwoordden: wij hebben geen koning, alleen de keizer. En wat doet Israël hier? Israël verwerpt hier de koning en kiest voor de keizer. Kiest voor het Romeinse wereldrijk. En nou komt er iets heel belangrijks. Heel veel kerken hebben daarmee gedacht: nou, dat is heel eenvoudig. Het Joodse volk verwerpt de koning. Ze kiezen voor de keizer. Ze kiezen voor de wereldse regering. Nou, dan heeft de koning ook zijn volk verworpen. Maar dat blijkt dus niet zo te zijn. De Bijbel en vooral Romeinen 9, 10 en 11 is er heel duidelijk over dat God, ondanks het feit dat het Joodse volk gezegd heeft: weg met hem, we willen hem niet, dat God heel duidelijk gezegd heeft: ja, we kennen het vers wel, als wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. En hij zou vandaag nog steeds weer kiezen voor het Joodse volk. God heeft dat volk niet verworpen. En als je dan kijkt in Romeinen 11, vers 1 tot en met 5, waar dat heel duidelijk uiteengezet wordt. Romeinen 11, en dan moeten we goed in de gaten houden: dit is na de verwerping in Jeruzalem. Dit is nadat het Joodse volk geroepen heeft: we hebben de keizer. We willen niet dat hij als koning over ons heerst. Dan geeft Paulus drie argumenten waaruit blijkt dat God het Joodse volk niet verworpen heeft. In de eerste plaats zegt Paulus in vers 1, het middelste stukje: God heeft zijn volk toch niet verstoten. Volstrekt niet. Ik ben in mezelf een Israëliet. Weet u waarom dat God Paulus uitgekozen heeft? Paulus is in heel veel gebieden de oprichter van heel veel kerken geweest. God heeft Paulus opgenomen in zijn plan voor de gemeente. Waarom? Omdat hij een Jood was. omdat hij een Israëliet was. Want God had Israël uitgekozen om de gemeente hier op aarde te stichten. En daar heeft hij Paulus voor gebruikt. En daaruit blijkt dat Paulus zegt, ik ben zelf een Israëliet. En daaruit kun je zien dat God zijn volk niet verstoten heeft, want God gebruikt nog steeds een Israëliet om zijn heilsplan te voltooien. Dat is het eerste. Het tweede, we hebben daar al over nagedacht in vers 2. Daar zegt Paulus, God heeft zijn volk niet verstoten dat hij tevoren gekend heeft. Toen God dat Joodse volk uitkoos, toen wist God al van tevoren dat ze in Jeruzalem zouden roepen, weg met hem, kruisigt hem. Maar dat wist God van tevoren. Want dat moest ook gebeuren. En daarom heeft God zijn volk niet verworpen, omdat precies dat gebeurde wat er moest gebeuren. En het derde, wat God zegt in vers 5, wat Paulus zegt in vers 5, zo is er dan ook in de tegenwoordige tijd een overblijfsel overgelaten. Het is nooit het hele volk geweest. Er zijn heel veel van het Joodse volk die altijd gelovig geweest zijn en wel gekozen hebben om Jezus te aanvaarden. Tot slot, we hebben heel duidelijk gezien vandaag, vanavond, dat God zijn volk Israël niet zomaar verworpen heeft. Maar dat God nog steeds dat plan heeft om zijn koninkrijk hier op aarde op te richten door zijn volk Israël. Wat gaat er nu gebeuren? Nou, we hebben in Ezechiël gezien dat, misschien even goed om dat toch nog even tot slot erbij te halen. Ezechiël 36 hebben we erover gelezen. Wat gaat er nu eerst gebeuren? In vers 24, Ezechiël 36, vers 24, dat is het eerste wat gaat gebeuren. Daar zegt de Heer, Ezechiël 36, vers 24, ik zal u weghalen uit de volken en u bijeen vergaderen uit alle landen en ik zal u brengen naar uw eigen land. Van wie is dat land? Nou, er wordt natuurlijk heel veel over geruzied. Maar de Heere Jezus, de Heere God zegt hier gewoon, ik zal jullie terugbrengen naar jullie eigen land. Naar het land Kanaan. Het land wat tegenwoordig Palestina genoemd wordt. God die brengt de Joden overal vandaan weer terug naar hun eigen land. Broeders en zusters, dat zien wij vandaag om ons heen gebeuren. En het gaat nog meer gebeuren. Als het antisemitisme nog meer toeneemt, dan zullen nog meer Joden terugkeren naar hun eigen land. Wat gaat er dan gebeuren daarna? Vanaf vers 26 zult u zien dat het Joodse volk tot bekering komt. Dat ze tot inkeer komen, dat ze gereinigd zullen worden, dat ze een nieuw hart in hun binnenste zullen krijgen. Ze zullen dus tot bekering komen. Nou, u hoeft het verder niet op te slaan. Maar het derde wat er gaat gebeuren, dat is als het Joodse volk tot bekering komt, dan zegt Paulus in Romeinen 11, als nou hun verwerping van de Messias al zoveel zegen teweeg gebracht heeft, want door hun verwerping zijn wij behouden, hebben wij een verlosser, is er een lam dat voor ons geslacht is. Dan zegt Paulus, als die verwerping nou al zoveel zegen teweeg gebracht heeft, hoeveel te meer zal straks, als het volk van Israël tot geloof komt, hoeveel te meer zal Israël dan een zegen worden voor de hele wereld. Dat gaat straks gebeuren. Dan gaat Gods belofte aan Abraham alsnog in vervulling, dat Abraham, het nageslacht van Abraham, zal een zegen worden voor de hele wereld. Dat is het derde wat gaat gebeuren. Israël wordt in het midden van de wereld een zegen voor de hele wereld. En het laatste. Nou, dan staat er in Jesaja, misschien is dat het laatste vers wat we dan open zullen lezen hierover, in Jesaja hoofdstuk 2. In Jesaja 2, vers 2 en 3, daar staat, als dat gebeurt, als de Joden terugkeren naar hun eigen land, als het Joodse volk tot bekering komt, als het Joodse volk dan daadwerkelijk echt een zegen wordt voor de hele wereld, dan staat er in vers 2 en 3 van Jesaja 2, en het zal geschieden in het laatste der dagen, dan zal de berg van het huis des Heer, dat is de tempelberg in Jeruzalem, vaststaan, als de hoogste der bergen. En hij zal verheven zijn boven de heuvelen. En alle volken zullen derwaarts heen stromen en vele naties zullen optrekken en zeggen, kom, laten we opgaan naar de berg des Heren, naar het huis van de God Jacobs, opdat hij ons leren aangaande zijn wegen en opdat wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal het woord van God, de wet, uitgaan. Even een kleine opsomming aan het eind. In Jeruzalem, God heeft Jeruzalem uitgekozen om zijn heilsplan voor deze wereld te voltooien. Dat heilsplan is begonnen met de verzoening. In Jeruzalem werd het lam geslacht dat voor de hele wereld verzoening gebracht heeft. Dat gebeurde in Jeruzalem. In Jeruzalem werd de dood overwonnen. Werd de dood die iedereen in zijn macht hield, overwonnen. Dat gebeurde in Jeruzalem. In Jeruzalem werd Gods geest uitgestort. Woonde in de mensen, waardoor de kerk, de gemeente, geboren werd. Dat gebeurde in Jeruzalem. Vanuit Jeruzalem is het evangelie wereldwijd verspreid. Eerst in Jeruzalem, toen Judea, Samaria, Azië, Griekenland, Rome, Spanje, maar het begon allemaal in Jeruzalem. God heeft Jeruzalem daarvoor gebruikt. Maar God is nog niet klaar. Er moet nog één ding gebeuren. Eén ding moet nog gebeuren. God gaat zijn koningschap op aarde oprichten. Als nou al dat andere in Jeruzalem gebeurd is, zou God dan het laatste stukje van zijn heilsplan, zou God dan Jeruzalem overslaan? Nee toch? Ook dat gaat gebeuren in Jeruzalem. Daarom is het zo belangrijk om ogen open te houden naar dat wat er in Jeruzalem gebeurt. Gods koninkrijk op aarde en Jeruzalem en het volk van Israël zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Het is heel belangrijk om ook zo voor het Joodse volk te bidden. En tegelijkertijd ook te weten van, als de Heer Jezus terugkomt, en de Heer Jezus komt heel spoedig terug, bent u dan klaar om hem te ontmoeten? Amen. We gaan met elkaar zingen. 148 uit Opwekking. Gods volk wordt uitgeleid. 148 uit Opwekking. We zingen het om de tijdswil één keer. Zullen we samen de Heer danken. Heer, we hebben vanavond een hele tocht gemaakt door uw woord. We hebben uw volk gevolgd vanaf Egypte, door de woestijn, door het land Kanaan, uit het land Kanaan, terug in het land Kanaan, weer verstrooid van over de hele wereld. Heer, we hebben gezien wat er met uw volk gebeurd is, gaat gebeuren. Maar we weten ook, Heer, dat er een prachtig moment zal komen dat de ogen van het Joodse volk geopend mogen worden en de koning der koningen zullen ontdekken als hun broeder, hun Messias, hun koning. Heer, dank u wel daarvoor. Dank u wel dat we mogen weten dat u deze wereld in uw handen heeft. En dat eens uw koningschap hier ook op aarde aanwezig zal zijn. Heer, en we hebben daar de vorige keer over nagedacht. Dat als u, Heer Jezus, als koning der koningen en als Heer der Heren terug zult komen, dan is het zo geweldig om te beseffen dat wij met u terug zullen komen in heerlijkheid. Omdat we al bij u zijn. Om met u te regeren, zoals u de mens geroepen heeft om te heersen. Heer, dank u wel voor uw woord. Dank u wel dat we ook mogen weten, Heer, dat ondanks het feit dat u uw volk geroepen heeft, weg met hem, kruisigt hem. Heer, dat u dat niet geroepen heeft. Dat u niet geroepen heeft, weg met Israël en ik wil er niets meer mee te maken hebben. Maar dat u zo liefdevol, altijd trouw gebleven bent aan uw volk. Heer, laat het zo zijn dat ook als we zoveel tekenen om ons heen zien van uw spoedige komst, Heer Jezus, dat we juist te meer klaar zijn om u te ontmoeten. Dat we weten dat inderdaad wij met God verzoend zijn door dat kruis wat eens daar in Jeruzalem stond. Waar de Heer Jezus al onze zonden gedragen heeft. Waar de Heer Jezus de dood overwonnen heeft en ons eeuwig leven gegeven heeft. Och, laat het zo zijn dat we allemaal, zoals we hier zitten vanavond, ons vertrouwen op die Jezus gesteld hebben. Heer Jezus, dank u wel dat u ook de koning bent en dat u straks als koning de koning zult komen. Heer, laat het zo zijn dat we er klaar voor zijn. Ik wil u vragen, Heer, wilt u ook straks met ons meegaan naar huis, ons bewaren en ons in deze tijd, deze rumoerige tijd, waar zoveel aan de hand is, om ons juist deze tijd maar heel dicht bij u te houden. En wilt u onze ogen openen voor het profetisch woord, om te ontdekken hoe u deze tijd, deze wereld ook in uw handen heeft. Dank u wel daarvoor. Heer, wees met uw volk Israël, bescherm het en kom tot uw doel met uw volk. We vragen dat uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. We zingen tot slot 769 uit Johannes de Heer, vol verwachting. En dat mag ook, blijven we uitzien naar de komst van Jezus. Tijdens de eerste twee coupletten zal er gecollecteerd worden voor het onderhoud van de gebouwen. Dan gaan we staan voor de zegenbeden en dan zingen we nog het laatste couplet van 769. laten we heen gaan onder de zegen die de Heer aan ons allen mee wil geven. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de gemeenschap van de Heilige Geest met ons allen zijn, totdat de Heer Jezus zal komen. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.